Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 68 en daarvan de verzen 11 en 14. Psalm 68, de verzen 11 en 14. Gebezoogde nood mag gaan, God zal zijn vijands kop verslaan. Oh,
Zij zullen u van alle kanten, zelfs uit het allerverste land,
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in het Heilig Evangelie van Lucas en daarvan het 10e hoofdstuk vanaf vers 25 tot en met 37. Lucas 10 vanaf vers 25 tot en met 37. Doch vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 10 vanaf vers 25. En zie, een zeker wetgeleerde stond op hem verzoekende en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordende zeide: Gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelve. En hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord, doe dat en gij zult leven. Maar hij willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste? En Jezus antwoordende zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uittogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heen gingen en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een zeker priester diezelfde weg af, en hem ziende ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet, en als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem, en ging tegenover hem voorbij. Maar een zekere Samaritaan reizende kwam omtrent hem, en hem ziende werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij tot hem gaande verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des andere daags weggaande langde hij 2 penningen uit en gaf ze de waard en zeide tot hem: Draag zorg voor hem, en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn desgene die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen en doe gij desgelijks. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, we zijn de zwakste onder de zwakken. Er is geen kracht tegen die grote menigte. Want Heere, wij hebben geen kracht, want wij zijn zwakke schepselen, hier op en onder de kansel. Wij zijn niet opgewassen tegen alle machten en krachten, maar Heere, mochten we kracht ontvangen in zwakte. En mochten we, net gelijk Paulus het zegt, als ik zwak ben, ben ik machtig. Ach, lieve Heere. Wat wordt uw woord toch waar in het leven der genade? Al gaan uw beloften dwars tegen de omstandigheden, of de omstandigheden dwars tegen uw beloften in, gij zult uw woord nooit verbreken, nooit. Wij beloven van alles, maar we komen er niks van na. En Heer, als dat schuld wordt, dan moeten we het hebben van uw woord. Want uw woord houdt stand in eeuwigheid en het zal geen duimbreed wijken. Maar, o Heere, mocht gij ons daar sterken en zelf uw belofte vervullen, uw gesproken woord tot onze ziel. O lieve Heere, daarin hebben we leidzaamheid van nodig, want anders dan eten we vroegrijpe vrucht. En dan zullen we daar geen profijt van hebben, ach lieve Heere. Want als een erfenis te vroeg wordt gegeven, we zien het bij die verloren zoon, dan wordt die erfenis bedorven. Maar gij bewaart uw erfenis voor uw kinderen, anders zouden we het met onze voeten vertreden. Heren, we zijn er niet mee vertrouwd en met uw zaken, met uw zaligheid. We zijn er niet mee vertrouwd, want we zijn bedervers van de beginnen. En gij weet wat in de mens is, o Heere, gij vertrouwde uzelf nog niet aan uw discipelen toe, want gij kent de mens en gij weet wie we zijn. Gij kent ons, onze gedachten reeds van verre, ja van eeuwigheid. Er is voor u niks verborgen, o Heere. Dat gij ons dan kwam bij te staan, wij die slechts stofjes zijn aan de weegschaal en druppels aan de emmer, wij die niks voorstellen, al doen we wel alsof we iets zijn, mocht gij dat allemaal tot stof vermalen, ook deze avond onder de prediking van uw woord. Lieve Heren, want gij gaat uw volk in alles voor, gij zijt in alles voorgegaan, gij zijt de weg, de waarheid en het leven, en mochten we in en door u wandelen en handelen. Ja, mochten we het handelen van uw lieve zoon, mochten we dat bewonderen, mochten we daardoor bewogen worden, door de geest onze Gods. O Heere, gedenk ons zoals wij hier bij mekander zitten. Het zijn er vanavond niet zoveel, Heere, maar lieve Heere, gij doet het nooit om de velen. En gij zoekt altijd die ene. Die verloren ziel in ons midden, die daar moet kermen. Zouden zijn belofte missen, immer haar vervulling missen. Heere, zie toch nog neer op die bekommerde zielen. Die wel weten van uw belofte in de toepassing. Maar die daar heen en weer geslingerd worden als door een orkaan. Met in- en uitwendige bestrijders, Heere, schiet ze nog te hulp. Want gij zijt die God, die zielen die ter dode toe wankelen, redt van het verderf. O Heere, mocht gij daartoe uw woord gebruiken als middel, als dat zaad der wedergeboorte, als die levendmakende kracht die in ons aller leven geschieden moet en die bij de voorduur zijn krachtige werking moet herhalen, anders zullen we niet staande blijven, Heere. Dat we op die rots der eeuwen zouden mogen gezet worden, voor het eerst of bij hernieuwing, en dat we uit hem, die grote doorbreker die doorgebroken is door alle machten en krachten, mochten we ons vertrouwen op hem stellen. Mocht gij het werken door uw geest, lieve Heere, Want alle bewegingen die voortkomen uit ons hart, zonder de bewegende oorzaak van de Heilige Geest, zijn tot mislukken gedoemd. Mocht Gij ons daartoe ook deze avond aangorden met kracht uit de hoge. O Heere, want uw woord is levend en krachtig. En mocht dat ook zo ervaren worden door uw kinderen. En mochten daar nog zielen toegebracht worden tot de gemeente die zalig worden, die zalig moet worden. Heere, gedenk uw kerk wereldwijd. Dat ze mogen, ja dat wij met hen mogen sterven aan die zichtbare wereld. Want die brengt ons geen goed, omdat we die in adem al verdorven hebben. Al dat zichtbare waar een mens van nature op steunt en waar hij zijn hoop van verwacht. O Heere, dat het ons mag ontvallen, opdat we op die enige God die Gij zijt, al onze hoop zouden stellen. En dat we ons zouden mogen uitleveren met de strop van zelfveroordeling om onze halzen. Lieve Heere, Gij zijt daartoe bekwaam en almachtig om het te doen. Doe het ook deze avond om Jezus wil. En verlaat ons niet, o Heere, want zonder u zijn we dood. Zonder u is er een eeuwig verderf. En dan is alles onder de vloek. Maar mochten we ons deze avond in u verblijden, ja, alle dagen van ons leven, ondanks de aanvallen, ondanks de aanvechting, ondanks ons verdorven vlees. O Heere, we zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar mocht de eer en de heerlijkheid van Christus ons troosten, ons sterken, ons vermanen. O Heere, want zonder u is het onbegonnen werk, het is echt onbegonnen werk. Om zonder u één stap te zetten, om zonder u één beweging te doen. Onbegonnen werk. Maar als Gij gaat bewegen, Heere, wie zal u tegenhouden? Als Gij gaat werken, wie zal het dan keren? Als Gij zielen uit het verderf wilt redden, wie zal dat kunnen tegenhouden? Geen mens. Geen duivel, geen macht, geen kracht. Want Gij zijt oppermachtig. Gij zijt almachtig. Gij zijt alwetend. O Heere, maar Gij zijt ook genadig in Christus, uw lieve Zoon. En mocht Gij ons daarin stellen, verdoemd in onszelf, maar opdat we het leven hebben door het geloof in uw naam, zegen uw eigen getuigenis, tot roem uws naams die heerlijk is. Gedenk de zieken, gedenk de jeugd, die overspoeld wordt met verleidingen, o Heere, maar niet alleen dat. We zijn in Genesis 3 in de verleiding gevallen. En we zijn ervoor gevallen. In de armen van de duivel gevallen. Er is van ons geen enkele verwachting. Tenzij Gij ons wederbaart. Door die almachtige, soevereine genade. Door woord en geest, och lieve Heere. Zie nog op ons neder. Er is alle reden dat Gij het niet doet. Maar wat zult Gij dan doen met uw grote naam? Verheerlijk uw naam en kracht, gedenk uw verbondsvolk Israël. Die van alle zijden belaagd worden. Mochten ze eens tot erkenning komen van hem die ze doorstoken hebben. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, de tekstwoorden die wij opnieuw met u, met de hulp des Heren, wensen te verklaren, kunt u opnieuw vinden in Spreuken 24, waar we ook deze morgen over gesproken hebben, het 11e en 12e vers, die wij u nogmaals voorlezen. Red degene die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt. En wanneer gij zegt, ziet, wij weten dat niet, zal hij die de harten weegt dat niet merken. En die uw ziel gadeslaat, zal hij het niet weten, want hij zal de mens vergelden naar zijn werk. En we hebben vanmorgen twee punten genoemd, twee betekenissen van de tekst, de natuurlijke en de geestelijke. En vanmorgen hebben we de natuurlijke gestrekking van onze tekst aangeroerd, want het is maar een aanroeren, gemeente, want er valt altijd veel meer over te zeggen dan dat er in ene preek gezegd kan worden. Het is alles te kort. En als ge deze gemeente zou het verlaten vanwege de armoedige prediking, dan zou ik dat kunnen begrijpen. Maar geliefde, we hebben een God die is niet armoedig. Nee. We hebben een rijke God. Meestal sta ik hier maar met een klein geloof. Maar ik heb een grote God. Die wonderen doet, echt waar, geliefde. Echt waar. Hij doet wonderen, hij alleen. We hopen nu in afhankelijkheid des Heren over te gaan tot de geestelijke strekking van onze tekstwoorden, die wij ook hebben opgelezen in een breder verband in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Maar geliefde, ik moet u zeggen dat Gods volk loopt met deze teksten en met al de beloften Gods lopen ze muurvast. Je moet eens bedenken, geliefde, toen Jacob daar moest vluchten voor Esau. Toen hij naar Laban moest vluchten. Toen had hij daar kostelijke zegeningen ontvangen van zijn vader. Maar Jacob moest met de belofte, hij ging niet op weg met knechten. Hij ging niet op weg met een kudde schapen, met kamelen. Hij ging alleen. En toen hij daar kwam in Bethel, geliefde, toen had hij niks over. Toen had hij niks om zijn hoofd op neder te leggen dan een harde steen. En Esau bleef in dat kostelijke huis van vader Isaac en Rebecca achter als een prins. Hij leefde als een prins. Hij kon doen wat zijn hart hem ingaf. En hij had alles tot zijn beschikking. En Jacob, die de belofte Gods ontvangen had, ja, die krijgt hij feitelijk in Bethel, maar hij had toch, was hij gezegend, hè, door zijn vader Isaac. Hij moet op de vlucht, alsof hij de grootste misdadiger was. En de godsdienst die viert feest, is altijd gezond, hè? Maar Gods volk, geliefde, gaat hij doodbrakende over de wereld. En als hij daar niks van kent, dan behoort hij niet tot het levende volk van God. Nee. Gods volk gaat hier doodbrakende over de wereld. Maar daar is ook voor zegt, geliefde. Want Gods volk die moet met hem lijden, opdat ze met hem verheerlijkt worden. Er is geen andere weg. Dat is altijd de weg. Gods volk gaat dikwijls eenzaam hun pad. Eenzaam. U zou zeggen, die hebben toch een hoop medestanders. Ja, dacht je dat. Een hoop tegenstanders. Paulus zegt, de Heer heeft een krachtige deur geopend, maar er zijn vele tegenstanders. Dat is altijd de weg, altijd. En die tegenstanders, geliefde, die moet je niet in de wereld zoeken, maar die zitten naast je in de kerkbank, misschien bij het zelf wel. Maar als je de tegenwoordige prediking aanhoort, dan behoort iedereen tot de true believers. En dan is het een wonder dat een mens verloren gaat. Als je de huidige prediking moet geloven. Het is alles algemeen geworden. Er wordt niet meer gesepareerd, geliefden. En daarom ontvangt Gods volk niet meer de troost. Want juist omdat er gesepareerd wordt, als het woord recht wordt gesneden en het snode van het kostelijke wordt onderscheiden, dan ontvangt Gods volk daarvan de troost. Omdat het kostelijke van God geopenbaard wordt en onderhouden wordt door de prediking van het evangelie. Ik heb u al gezegd, Gods volk loopt nu vast met de belofte Gods. En als ze op zichzelf zien, op hun nalatigheden zien, op hun totale vleeselijkheid zien, op de omstandigheden zien, dan loopt er een volk muurvast. Omdat zij niet zijn die zij hadden moeten zijn. Omdat zij niet gedaan hebben wat een onnutte dienstknecht schuldig is te doen. Altijd tekort. Ja, geliefde. Dan kom je in situaties terecht waarvan je denkt, dat had ik nou nooit gedacht. Had ik nou nooit kunnen denken. Nee. Maar als God zijn woord gaat vervullen, geliefde, dan gaat dat nooit in het verlengde van ons verstand. Altijd er dwars tegenin. Anders is het niet van de Heer. Anders is het niet van de Heer. Als hij de puzzel nog in elkaar kan leggen, dan zeg hij, kijk, het klopt. Dan is het niet van de Heer, dat is van de duivel. Alles wat klopt, dat is van de duivel. Maar alles wat onmogelijk is, alles wat niet meer klopt, zo werkt de Heer. Dat is nooit anders geweest. Maria zegt, Heere, hoe, tegen die engel, ze zegt, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man bekennen. Zie je, daar heb je het. Ken je. Zo mogelijk. En gaat het mijn nageliefde in het leven van de Bijbelheiligen? Ze moesten door het geloof wandelen en handelen. Dwars tegen de omstandigheden dikwijls in. Ja. Omdat Gods volk, omdat de belofte Gods, die worden geboren in doodsnood en vervuld in de dood. Maar geliefde, de tekst van onze overdenking, dat is gelukkig geen plicht die je door eigen kracht moet vervullen. Want eigen krachten zijn verachtelijk in het koninkrijk Gods. Daar heb je niks aan. Onze tekst bevat juist een geweldige troost voor degene die met deze tekst vastlopen. En met de tollenaar achter in de tempel moeten uitroepen, o God, wees mij de zondaar genadig. Maar geliefd, als de Heere maar enigszins het deksel van je hart trekt, dan roept Gods volk het wee uit over zichzelf. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Wee mij, bittere vijand van Gods wegen. We moeten van God niet zoveel hebben hoor, ook niet na ontvangen genade. Nou ja, als de Heere de liefde uitstort in je hart, en als die je hart doet overlopen, ja dan gaat het wel. Dan gaat het wel. Maar als de Heere zich maar enigszins terugtrekt, als hij zijn troost, als hij zijn lieflijk aangezicht, geliefde, maar enigszins inhoudt, dan hou hij de dood over. Weet je wat ome Jan dikwijls zei? Als de Heere met het zijne gaat verdwijnen, dan is dood en verderf het mijne. Nou, die man die wist er wat van. Dan weet je er wat van. Dan weet je er wat van. Want dat is ons deel, dood en verderf. Ben je er al achter gekomen, geliefde? Maar onze tekst van overdenking staat gelukkig niet op naam van de mens. Gelukkig niet, nee. Onze tekst van overdenking staat op naam van Jezus. Hij is degene die zielen die ter dode toe wankelen, redt van de dood. Door in het gerichte Gods in hun plaats te gaan staan. En dat is een geweldige troost, geliefde, dat Christus zijn leven tot een rantsoen voor vele ten dode toe wankelende zielen gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem geloven, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En als je dat eeuwige leven nou in Christus mag ontvangen, geliefde, dan hoef je dat zelf niet in stand te houden. Want de Heere, wat de Heere schept, ook wat de Heere herschept, dat onderhoudt hij. Hij onderhoudt mens en beest. En daar kun je Gods volk vinden. Hij onderhoudt mensen beesten. Zeg je, Heere, dat ga je zo'n beest nog een blik waardig keurt. Dat de Heere nog omziet naar zo'n dode hond als ik ben. Echt waar, hoor. Dan ga je het. En dan ga je een glaasje water. Dan ga je een glaasje water aanbidden, want dat ben je nog niet waard. Mensen, we zijn maar één ding waard. Dat God ons wegbezent met de bezem van zijn gerechtigheid. In de eeuwige verdoemenis. Een mens heeft nog geen recht op 1 minuut leven. Maar de mens verbeeldt zich wat, hè? Och, 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 och. We zijn van die verbeelders, geliefden. Een mens moet afgebroken worden. Hij moet ter dode toe wankelen. Want dan heeft hij een helper nodig. Dan heeft hij een redder nodig. Heb je dat wel eens ingeleefd, geliefde? Dat je daar ligt, hè, in je geboortebloed, op het vlakke des velds, dood in zonden en misdaden. Heb je het wel eens ingeleefd? Heb je wel eens geroepen, toch God, o God, ontferm u mijner. En daarom is deze tekst, geliefde, een geweldige troost, dat Christus zijn leven tot een rantsoen voor vele ten dode toe wankelende zielen gegeven heeft. Dat zijn degenen die zich als ter dood veroordeelden hebben leren kennen in het licht van Gods heilige wet. Er is een volk op aarde dat kennis heeft aan hetgeen hier in de tekst staat opgetekend, geestelijk wel te verstaan. Want Gods volk, kijk, er gaan er een hoop, die gaan er met Gods woord aan het werk. Aan het werk. En zo heeft de Heere deze gelijkenis die we u hebben opgelezen ook gepredikt tegen die wetgeleerden. Hij zet hem aan het werk. Ga heen, doe gij desgelijks. Want die wetgeleerde die kwam uit de wet op. En de Heere behandelt hem met de wet. Net als die rijke jongeling. Wat doende zal ik het eeuwige leven beherven? Nou, zegt de Heer, onderhoud de geboden. Ga maar aan het werk. Want kijk, die mensen die niet om genade verlegen zitten, die preden Christus niet het evangelie. Tegenwoordig staan ze allemaal direct met het evangelie klaar. Maar dat doet de Heer Jezus niet. Nee. Ook niet tegen deze wetgeleerden. Die wetgeleerde komt op uit de wet. En de Heer Jezus geeft hem eigenlijk bedrijft de Heer Jezus Aikido. Die verslaat hem met zijn eigen wapens. En dan krijgt hij een antwoord uit de wet. Ga heen, doe gij het desgelijks. Nou, daar leg je dan. Daar leg je dan. Er is een volk op aarde, geliefde, dat kennis heeft gekregen aan hetgeen de inhoud van onze tekst. En dat zijn degenen die zich hebben leren kennen als ten dode toe wankelende. Daar is de wet op bezoek geweest. En als de wet op bezoek komt, geliefde, dan kun je dat misschien altijd niet in woorden omschrijven. Hè, want als hij daar loopt, in het kader van het stuk van de ellende, daar is geen verhaal van te maken. Als je er een verhaal van te maken, dan ben je geen ontdekte ziel. Toen ik in mijn ontdekking liep, kon ik er niet over praten. Kon niet. Nee. Eén woord, dat was al te veel. Als je nou recht ontdekt bent, geliefde, dan ga je eens een schreeuwende ziel over deze wereld. Ik kwam wel bij Gods volk. En dan dacht ik dat ik wat verzameld had. En dan haalden ze mijn zakken weer leeg. En dan ging ik met gescheurde zakken als een schreeuwende ziel naar huis. Dat Gods volk zo gelukkig was ik. Maar ik was diep ongelukkig. Tegenwoordig zeggen ze, ja, mijn man, je moet toch geloven. Ja. Nou, geloven was toen voor mij net zo onmogelijk als een stervende hemel te plukken. Dat was nog meer mogelijk als om te geloven. Wist je dat? Maar geliefde, als je het ongeloof nooit als een heersende kracht, als een heersende macht hebt leren kennen, en de zonde als een heersende macht hebt leren kennen, dan weet je ook niet wat geloof is. Hoor. Dan weet je er niks van. We zijn doodgevallen, in de armen van de duivel gevallen. Heb je er wel eens besef van, geliefde, dat je in de klauwen van de duivel verkeert? Als je nog onbekeerd voortleeft, dan verkeer je in de klauwen van de duivel. En de sterk gewapende die bewaakt zijn hof en alles is in vrede. He? Dat is de kerk van vandaag. Zoete lieve Gerritje. En daar houden ze elkaar mee zoet. Met sentiment en schijnliefde. Maar als er een komt die sterker is dan hij. Die sterker is dan die sterk gewapende. Dan komt alles in beroering. Dan komt de hele wereld in beroering. Als God een ziel gaat redden. Ja. En dat doet hij ook. En die barmhartige Samaritaan waarvan wij de gelijkenis op deze tekst betrokken hebben, want dat doet Gods woord zelf, die is niet alleen tot voorbeeld gegeven om in natuurlijk opzicht zielen te redden van de dood, maar juist in geestelijk opzicht is de barmhartige Samaritaan een type van Christus. Want zo vindt Christus zijn volk. Zoals die barmhartige Samaritaan die stervende man vond, aan de kant van de weg, vertreden in zijn bloed. Zo vindt Christus zijn volk, vertreden in hun geboortebloed. Op het vlakke des velds van alle verlaten. En dat is, en geliefde, dat komt na ontvangen genade, komt dat weer terug. Niet onder de wet, maar onder het evangelie. Want als je Christus mag toebehoren, dan zou je door mensen verlaten worden. Dan zullen al je vroegere godsdienstige vrienden je een scheidbrief geven. Kijk, Gods volk die, en dat is altijd al zo geweest, ik praat hier geen nieuwe dingen, want Paulus die zagen ze, als ze zeggen, wat is dat voor een pest? Dat is nog niet veranderd hoor. En als het verandert, geliefde, dan mag je wel bang zijn. Hè? Als je door de wereld wordt toegejuicht, dan mag je wel bang zijn dat je tot het naam Christendom behoort. Ik heb zoveel keer in mijn leven meegemaakt, dat ik had nog niks gezegd. En de mensen draaiden er hoofd al om. Ik kan nog niks gezegd. Zo is de haat tegen het ware leven. Zo is de verachting tegen degene die ter dode toe gewankeld hebben en door Christus gered zijn geworden. Ja, dan kom je met Lazarus kom je buiten de lege plaats terecht. En wat had Lazarus voor vrienden? Een stel honden die zijn zweren lekten. Ja. Dus na ontvangen genade komt dat weer terug, geliefde. Ik hoorde van een jonge dominee, een Hongaarse dominee. En die was onder de prediking van Kolbrugge. Hij had er 14 dagen verkeerd of een week, ik weet het niet precies. Was hij onder de prediking van Kolbrugge tot bekering gekomen. En die man die kreeg een overlopende maat van de Heere. Een overlopende maat der genade gelijk een bron zich uitstort op de velden. En die man die ging zingende en juichende ging die terug naar zijn vaderland, naar Hongarije. Om daar de mensen te vertellen hoe goed God voor hem geweest was. Hij had een jonge vrouw en een stel lieve kinderen. En hij kon overal getuigen van de genade die hij deelachtig geworden was door een weg van recht. Die jongen die kon zijn geluk niet op, of die jonge dominee kon zijn geluk niet op. Maar de Heere neemt op één dag, op een slag, in één slag, zijn vrouw en zijn kinderen weg. En die jongen die komt daar in de diepte van zijn verlorenheid opnieuw terecht. Hij weet niet meer te geloven. Tegenwoordig zeggen ze, ja, maar je moet het geloof vasthouden. Oh ja. En geliefde, nou heb God zijn volk gezet om elkaars lasten te dragen. Als in zo'n geval Gods volk geen arbeid krijgt, dan is er wezenlijk iets mis. Als Gods volk geen arbeid krijgt met zo'n medebroeder die daar in de diepte verkeert, die er zo van getuigd heeft en zo met één slag in de diepte verkeert, verstaat niet meer de wegen Gods en zo in de beproeving, daarom kan Gods volk elkaar niet missen. Om elkaar te sterken in dat allerheiligst geloof. Mijn geliefde, dat is nou de wet van Christus vervullen. Draagt elkanders lasten. Dan breng je mekaars lasten voor God. En dan ga je mekaar, ja, ik kan dat niet in woorden uitdragen. Maar weet u wat gemeenschap draaien, dat is niet gezellig bij elkaar koffie drinken. Dacht je dat? Dat is de wet van Christus vervullen. Die barmhartige Samaritaan, die mocht de wet van Christus vervullen. Want je kan ook verstaan, geliefde, dat die gewonde man een kind van God was. Kan ook. Het is maar een gelijkenis. En dan komt die Samaritaan, die komt de wet van Christus te vervullen. Niet met een bordje, niet met een etiket op zijn borst. Maar omdat hij door de liefde van Christus gedreven wordt. En als we het verder mogen verstaan, dan is die Samaritaan een type van Christus. Die zijn volk vindt vertreden in hun geboortebloed. En dan komt hij ze op te wekken uit die doodstaat. Uit die verloren staat waarin we gevallen zijn. En geliefde, dan kom je van de duisternis in het licht. Dan ga je ogen open. Dan worden je ogen geopend, je zielsogen worden geopend, je ziel wordt gered. Want op dat vlakke des velds, geliefde, daar ligt een volk te sterven, dood in zonden en misdaad. Omdat zij het leven niet meer in eigen hand kunnen houden en zich onder de doden bevinden op het vlakke des velds. En zichzelf op dezelfde hoop werpen als de wereld. En dat volk moet geholpen worden. Omdat zij zichzelf niet meer kunnen helpen. En dat is na ontvangen genade, geliefde. Blijft dat zo. De Heer Jezus zegt, zonder mij kunt ge niks doen. Nou, als er iets waar is, is dat waar. Als er iets waar is zonder de Heer Jezus, kan je nog geen gebedje bidden. Kan je nog geen stap zetten. En we zijn van die grote stappen, mensen, geliefden. Weet je, toen Jacob streed daar te Peniel. En een man worstelde met hem. Dan zou je toch denken, nou dan komt die Jacob uit de strijd tevoorschijn als een geloofsheld. Ja, dacht je dat? Die man die kwam half verlamd uit die strijd tevoorschijn. Zo heb hij overwonnen. Want het leven der heiligmaking, geliefde, dat is een leven van lijden, van afbraak. Dan moet er nog een heel mens afgebroken worden. Dan moet er nog een heel bekeerd mens vernietigd worden. Ja, er zijn er maar weinigen die daar verstaan. Heel weinig dominees die daar kennis aan hebben. Dat er na ontvangen genade nog een heel mens vernietigd moet worden. Een bekeerd mens bedoel ik. Dan moet je nog bekeerd worden van je bekering. Dan moet je nog door de plankenvloer van je bekering zakken. Om als een goddeloze niets anders te willen weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dus dat volk moet geholpen worden, geliefde. Dat volk moet bediend worden. Want dat kan zichzelf niet bedienen. Nee. En daartoe is Christus gekomen. Hè? Daartoe is Christus als die barmhartige Samaritaan tot die man gekomen en tot al zijn volk. Ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en mijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. Ja. Nou geliefde, bent u alleen zo openbaar gekomen als een verloren zondaar die nooit meer bekeerd kan worden. En die zijn doodstaat moet inleven en uitleven. En als dan de wet op bezoek komt, geliefde, dan is het niet alleen maar een inleven, maar dan is het ook de zonde uitleven. Want de wet maakt de zonde levend. Dat komt niet omdat de wet zondig is. Nee, de wet is heilig en goed, maar dat komt omdat wij verdorven zijn. En als de wet zegt, dit mag niet, dan barst het eruit. Paulus zegt, toen de wet gekomen is, toen het gebod gekomen is, is de zonde weder levend geworden. En daaronder ben ik gestorven, zegt hij. Ja. Dan is er een volk, geliefde, dat ter helle toe wankelt, omdat de wet geestelijk is. Heb je de geestelijkheid van de wet en wel eens leren kennen? Dan blijft er van de mens niks over. Niks. Omdat de weg recht is, omdat de wet goed is, en wij slecht. Maar geliefde, de wet spaart geen vlees. Want de wet vraagt niet naar slechte. De wet, heb je dat wel eens opgemerkt? De wet vraagt niet naar slechte mensen. De wet eist betaling. Hou geen rekening met je toestand. De wet zegt, heb ik niks mee te maken. Of je nou rijk bent of arm. Hè? Of je nou bekeerd bent of onbekeerd. Of je nou gelovig bent of ongelovig. Betaal wat gij me schuldig zijn. En als we niet betalen, eist de wet onze dood. En wie is de maker van de wet? De almachtige God, de soevereine. Ten dagen als gij daarvan eet, dan zult ge de dood sterven. En geliefde, heb je dat gebod dat we over met z'n allen overtreden hebben? Heb je dat gebod en heb je dat vonnis wat er aan dat gebod gekoppeld is, wel eens gebilligd? Echt gebilligd. Hebt u uw doemvonnis alles leren billijken, geliefde? Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Kijk, dat zijn nou die ter dode toe wankelende. Of bent u daar te best voor? Te best om verloren te gaan en te goed om als een goddeloze gerechtvaardigd te worden. Ja, daar heb je de kerk van vandaag. Te best om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan. Daar zit het altijd op vast, mensen, altijd. He, waar komt al die wettische strijd vandaan? Dit is de oorzaak. Te goed om verloren te gaan en te best om slecht te zijn. Dat is de oorzaak. Altijd. Altijd. Dat is het puntje waar het altijd op vast zit. Tenzij we mogen loslaten en we mogen vallen in het vrije van Gods welbehagen. Want God moet toch een keer gelijk krijgen in ons leven. Er staan voormannen in de kerk die staan te logenen dat Gods volk door recht verlost wordt. Dat betekent door een weg van recht. God gaat een rechte weg hoor. Zijn naam is Heer der Heer. Hij komt door de vlakke velden. Hij komt nooit door een kromme weg. Nooit. Dan gaan we God billijken en onszelf verdoemen. Dan gaan we God gelijk geven, dan gaan we zijn recht billijken. Dat volk krijgt een welbehagen in de straf van hun ongerechtigheid. Als zij zien wat het Christus gekost heeft. Dat volk gaat God toevallen en zichzelf afvallen. Dat volk gaat zichzelf veroordelen en God vrij verklaren. Zoals de moordenaar aan het kruis dat mocht beoefenen. Dat volk gaat de oude mens afleggen, door de wet der wet sterven, omdat zij niet meer buiten het recht om zalig willen worden. En dat is een punt in mijn leven geworden, geliefde, dat ik kon ik verblijd zijn, echt geestelijk in verblijd zijn, dat God aan zijn recht gekomen is door het offer van zijn lieve zoon. God hebben lam besteld, al zou ik nooit zalig worden. Kon ik me toch in dat recht van God verheugen. Ja. En dat is een waarachtig kenmerk van een verloren zondaar. Die niet alleen in de spiegel van de wet gekeken heeft. Maar ook aan het einde van de wet gebracht is. Aan de voeten van Christus. Zijn laatste ademzucht in het werkverbond. Dat is noodzakelijk hoor. Paulus die vertelt geen sprookjes als die zegt, ik ben door de wet der wet gestorven. Dat moet met ieder kind van God gebeuren. En dat gebeurt ook. En dan kan achteraf, kan elk kind van God daar verslag van doen. Niet met een mooi verhaal van woorden, want het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Elk kind van God, die kent daar de kracht van. En dan wordt er daar aan het einde van de wet, wordt de zoon gekust. Eer ze op de weg vergaat. Hier drinkt zij het bloed des lams. Om als een nieuw schepsel uit het graf van Christus, met en door Christus te verrijzen. Daar hebben we langs over gepreekt. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Zo zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zitten aan de rechterhand des vaders. En door Christus gered en als een dode opgewekt, al het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. Dus Christus is de vervuller van deze tekst. Red degene die ter dode toe wankelen. Toen heb Christus gezegd in die stille eeuwigheid, ik kom Vader om uw wil te doen. In de rol des boeks is voor mij geschreven. En geliefde, dat moet in ons aller leven gebeuren. Hè, dat al het oude voorbij gaat en alles nieuw wordt. Want van nature, dan verkeren we als een oude mens. We zijn oud geworden door de zondeval. We waren We waren nieuwe schepselen in het paradijs, maar we hebben ons in het verderf gestort. We zijn bedorven geworden. Daar heb je het, bedorven. Een oude mens geworden onder de wet, onder de toorn Gods. Maar zijn we al door Christus gered geworden, geliefde, van dood levend gemaakt, als een goddeloze gerechtvaardigd, als een hellevader uit de hel opgevoerd? In de huidige kerken wordt er nauwelijks meer gesepareerd tussen schijn en zijn, maar we zijn geroepen om door het gepredikte woord het kostelijke van het snode te onderscheiden. En dat is een werk des geestes. Maar geliefde, ook een predikant, een echte knecht van God, heeft een roeping om het snode van het kostelijke te onderscheiden. Door en op grond van Gods woord. En dat brengt, zo'n prediking brengt altijd verschrikkelijk veel ergernis teweeg. Want de mens wil er toch zo, en de godsdienstige mens wil er toch zo graag op een stiekeme manier bij horen. En al zijn geestelijke smokkelwaar blijven koesteren. Net zoals die rijke jongeling. Die had er heel zijn leven had hij er wat bij gesmokkeld. Hè? Elke dag weer een nieuw verbod. En dat heel zijn leven in herhaling. Hij zegt, al die geboden, Heer, hij zegt, die heb ik allemaal onderhouden van mijn jeugd ervan. Maar het was allemaal smokkelwaar. Het was allemaal gestolen goed. Ja. Toen de Heer Jezus zei, verkoop nou al die godsdienst, man. Verkoop nou al je goederen. En ga het verkopen en geef het de armen. En kom herwaarts en neem uw kruis op en volg mij. En toen ging die barstend van de vijandschap, ging die bedroefd heen. Dat was vijandige droefheid. Vijandige droefheid. Maar geliefde, als het waar is in je leven, als je werkelijk een geredde ziel mag omdragen, dan heb je een afsnijdende prediking lief. Ja. Dan ga je die ook zoeken, absoluut. Dan is het de liefde van je hart dat God aan zijn eer komt in het zaligen van zondaren en dat Gods recht verhoogd wordt in de toepassing des harten. Maar geliefde, wat is dat weg in onze dagen? Iedere kerkganger wordt zo'n beetje voor een believer gehouden. En in talloze kerken wordt er zodanig verbondsmatig gepredikt dat het een wonder moet heten als er nog iemand verloren gaat. Maar geliefde, als een ziel gered wordt vanuit het vonnis der wet, dan gaat dat door een weg van recht, waarin de oude mens bezwijken moet, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, sterven moet. Schenk gij mij het leven, want achter de dood ligt het leven. Dus de vervulling van onze tekstwoorden, geliefden, staan op naam van Christus. Als borg heeft hij zichzelf ten dode toegegeven. Om ten dode toe wankelende doden uit de dood op te wekken. Om hun ziel te redden en hun tranen te drogen. Maar als we met hem opgewekt zijn, geliefden, dan krijgen we ook een roeping te vervullen. Zoals die in onze tekst had opgetekend. Dan komt die tekst weer terug. Komt die weer terug. En in ieder op zijn plaats. Maar als we uit vrije genade gered zijn geworden, geliefde, dan zullen we ook door de liefde van Christus gedrongen en gedreven worden om degene die ter dode toe wankelen te redden. Niet dat wij daartoe in staat zijn. Kan geen mens bekeren, hoor. Nee. Maar dan zullen we de roeping waarnemen om anderen het evangelie te verkondigen, waardoor zielen gered kunnen worden van het eeuwig verderf. En ook uit de praktijk der bevinding. Hoeveel keren schrijft Paulus niet uit de praktijk der bevinding van zijn eigen geloofservaring? Tegenwoordig zeggen ze, ja, maar het gaat niet om de bevinding, hoor. Maar als je het niet bevindt, geliefde, door het geloof, ga je met heel je veronderstelde geloof naar de eeuwige rampzaligheid. Hm? Die Samaritaanse vrouw, die Samaritaanse was niet zo'n best mens, maar die mocht het getuigen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Kom, zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus. Dat was pure geloofsondervinding, geloofservaring. Dat is niet de grond, de bevinding is niet de grond, maar als je het niet bevindt, geliefde, sta je niet op de grond. Dan sta je niet op het fundament, sta je niet op de rots. Al Gods volk weet en kan vertellen uit welke grote nood en dood zij gered zijn geworden. Dat is absoluut waarachtig waar. Ik zeg niet dat ze daar nou ieder uur van de dag over kunnen vertellen, dat zeg ik niet. Maar dat is wel de roeping, hè? Dat is wel de roeping. Als iemand dat van je afeist, van het... van die zaak. Dat is wel de roeping. Ja. Kun je niet met andermans kalf ploegen? He? Want ik heb u al vanochtend gezegd, nou, we hebben van die mooie geschiedenisboekjes voor de kinderen. En dat zijn geen kinderachtige boekjes, maar dat zijn echt mooie boekjes. He? Van de kerkgeschiedenis. Prachtig gewoon. Maar wat moeten onze kleinkinderen schrijven van onze geschiedenis, van onze eeuw? Zeg het eens. Ik heb u al gezegd vanmorgen, elke eeuw heeft de Heer zijn geloofshelden gegeven. Wat moet er van onze eeuw gezegd worden? Dat worden dus allemaal kerkgeschiedenisboekjes van de grote afval. Want onze eeuw is een eeuw van grote afval. En dat is absoluut de waarheid. Gods volk is overgebleven als een hutje in de komkommerhof. Dan is er toch een omslag in de geschiedenis. We leven nu in een totaal andere tijd. Niet dat die tijd verandert, zo bedoel ik het niet. Maar in onze jonge jaren, ik heb het u vanmorgen gezegd, waar was Gods volk nog rijk in getal. Nog waren de velen van Gods volk, van Gods geoefende volk. Nou, wat zich nou voor Gods volk uitgeeft, geliefde, ik zou er de eeuwigheid niet mee durven aangaan. Echt niet waar. Als je nou de avondmaalgangers spreekt, ik heb het bij levende lijven meegemaakt, die komen van het avondmaal en op het kerkplein staan ze over wereldse zaken te spreken. Nou, dan zou de eeuwigheid voor mij een hel zijn als ik met zulke mensen de eeuwigheid moet doorbrengen. Dat zou voor mij een hel zijn. Ik kan zat vrienden krijgen hoor. Zat. Als je maar spreekt over koetjes en kalfjes en over ditjes en datjes. Dan krijg je huizen vol met visite. Maar geliefde, ik heb er geen behoefte aan. Ja, om die mensen, de zaken van dood en leven te verkondigen. Maar ja, dan is het meestal intreden en afscheid. Intreden en afscheid. Maar geliefde, als de Heer onze ziel gered heeft... dus dan krijgen we een roeping te vervullen, niet door eigen kracht, maar dan word je aangegord. De Heer zegt, blijf in Jeruzalem, zegt hij tegen zijn discipelen, totdat gij zult aangegord zijn met kracht uit de hoop. Er is ook een wachtestijd in het leven der genade, een wachtestijd. Dat is een sterfestijd. En als je dan zelf gaat lopen, geliefde, en dan zie je veelal de vruchten, die gaan met andermans kalf ploegen. Maar Christus zegt tegen zijn discipelen, wie zegt gij dat ik ben? Hij zegt niet, wat heb je erover gelezen in de oudvaders? Niet wat anderen van mij zeggen, maar wat zegt gij van mij? Wat kent gij er nou zelf van? Geliefd, ik zal u vertellen, niemand krijgt een roeping van Gods wegen om met andermans kalveren te ploegen en met een andermans licht te pronken. Niemand. Christus zegt tot zijn discipelen, gij zult mijn getuigen zijn. Nou, Gods getuigen hoeven niet met andermans licht te pronken, niet met kunstlicht te schijnen, maar met het licht des geestes die zij zelf ontvangen naar de belofte van Christus, zoals de wijze maagd de olie in hun vaten hadden. En God stelt zijn kinderen als een kaars op een kandelaar, als een stad op een berg, als het zout der aarde. Dat zeggen ze niet van zichzelf. Dat zei die fariseer wel van zichzelf. Hij zegt: Heer, u mag blij zijn dat er nog zo'n goed mens ben, dat er nog zo'n goed mens als ik ben. Hij zegt: ik ben gelukkig niet zo slecht als die tollenaar achter in de tempel, zegt hij. Kijk, die zei het van zichzelf. En dat is een walg in de neusgaten van de Heere Zebeoot. Die meent iets te zijn daar hij niets is. Die bedriegt zichzelf. Maar geliefde, de dwaze maagden die verspreiden wel licht, hè, maar hun licht ging toch uit. Omdat zij, ja, ik krijg nog wel eens vragen, wat was nou dat licht van die dwaze maagden? Dat is het licht van het tijdgeloof. Schijnt ook. Schijnt ook. Zij verspreiden het licht van het tijdgeloof. En maar geliefde, dat licht gaat voorgoed uit. Gaat voorgoed uit. Het is maar voor een tijd. Velen in onze dagen pronken met het licht van anderen. Maar dat licht neemt de Heer niet aan, net zoals de Heer het offer van Kaïn niet aannam. Het is mij uitdrukkelijk geboden van Gods wegen. Wat u kunt vinden in Spreuken 5, vers 15 tot en met 17. Ik zal het u voorlezen. Daar staat geschreven: drink water uit uw bak en vloeden uit het midden van uw bornput. Laat uw fonteinen zich buiten verspreiden en de waterbeken op de straten. Laat ze de uwe zijn. De uwe alleen zijn en van geen vreemde met u. En u kunt zeggen dat slaat op het natuurlijk huwelijk. Maar het slaat ook op een geestelijk huwelijk. En op de gemeenschap daarvan. En op de vruchten daarvan. Christus bedeelde zijnen met een bornput van schatten en genadegaven. En als wij uit andere bronnen putten die God niet geboden heeft, dan pronken we met andermans licht, met andermans kalveren. Maar de Heer heeft gezegd: drink water uit uw bak. Die ik u gegeven heb, zegt de Heer, en dan bedoel ik het geestelijk. En laat uw fonteinen zich buiten verspreiden. Niet achter die kerkmuurtjes houden, nee. Buiten verspreiden. Maar laat ze de uwe alleen zijn en geen vreemde met u. Kijk, die Achan die had een hele etalage van gestolen goed. En daar pronkte die mee. Nou, die echte Achan die had het nog onder zijn tent verborgen. Want dat was, maar tegenwoordig zijn ze zo brutaal. Hè? Dan kunnen ze gestolen goed, kunnen ze openlijk tentoonstellen. Maar God neemt het niet aan, hoor. Want dat zegt hij hier. Te vergeef zijn al uw slachtoffers. En degene die met andermans kalf ploegen, geliefde, die worden op één lijn gesteld door het woord onze Gods met geestelijke hoereerders. En van de zulke neemt de Heer niks aan. God vertoornt zich schrikkelijk over degene die met vreemd vuur spelen. En de vlammen de toren Gods jegens de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, die staan hier ten voorbeeld. Ze speelden met vreemd vuur. Want er ging een vuur uit van het aangezicht des Heren. En dat vuur dat verteerde hen en zij stierven voor het aangezicht des Heren. Het gebruik van dat vreemde vuur, dat had God hen niet geboden. En zo heeft God het ploegen met andermans kalveren niet geboden. Maar geliefde, degene die zelf uit hun doodstaat gered zijn geworden, krijgen ook de roeping, hè, om anderen middelijke wijs uit het vuur te redden. Want dat zegt een apostel, hè? Maar behoud anderen door vrezen en grijp ze uit het vuur en haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. We zullen er eerst van zingen. Jawel. Eerst die psalm eens opzoeken. Psalm 72 en daarvan het zevende zangvers. Nooddruftige zal hij verschonen aan armen uit genade. Zijn hulp ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen gaan. En wat er verder volgt uit het zevende zangvers van Psalm 72.
Druftigen zal hij. tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog.
Dus behoud anderen door vrezen en grijp ze uit het vuur en haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Pulling them out of their soul, destroying doctrines, and of their filthy and sinful lusts. Ja, daar heb je het in het Engels. Maar Gods kinderen hebben de roeping om hun onbekeerde naasten te waarschuwen voor de toekomende toorn. Om hen te waarschuwen voor valse leringen, voor valse leraars. Ja. Voor de zonde. Maar ook dat ze elkander zouden opscherpen en vermanen. Overeenkomstig de waarheid van het evangelie. Dat is geen wettische drijfveer, geliefde. Gods volk heeft geen wettische drijfveer. Die worden gedreven. Daar moet je altijd op letten. Wettische mensen die willen gelijk alles drek. Zus en zo. Esau die kon in dat huis van Isaac alles naar zijn hand zetten. Maar Jacob moest vluchten, dat was een koningskind. Ja, koningskinderen, die verkeren in de woestijn. In de woestijn van het leven. En de godsdienst die viert feest in Jeruzalem. Daar heb je het. Maar Gods volk, nou heb ik u genoemd, die Lazarus met die lekkende honden. Nou, daar heb je nou de kerk. Dat ze elkander zouden opscherpen, elkanders lasten zouden dragen. Elkander vermanen overeenkomstig de waarheid van het evangelie. Nee, ik zeg het verkeerd. Door de waarheid van het evangelie. Paulus nam zijn plicht waar in het bestraffen van de veinzende Petrus. Niet met verzinsels, maar met het woord van God. Kijk, dat is nou redden dergenen die ter dood gegrepen zijn. Die in de klauwen van de duivel verkeren. Onbekeerd of bekeerd, dat maakt niet uit. Die daar verkeren. Ja, in een onderscheid, daar is natuurlijk onderscheid in. Maar u begrijpt wat we bedoelen. Een gevallen broeder, die kun je niet laten leggen, dat bedoel ik ermee. En als je dat wel kent, dan ben je een vervloekte fariseer. Die daar verkeren in heggen en stegen der wereld. Gaat uit in de heggen en stegen en dwing ze om in te gaan. Niet met een wettische ijver, niet met een Jezus ijver. Maar met de dringende liefde van Christus. En de dringende liefde van Christus, geliefde, die stelt nooit uit tot morgen. Nooit. De dringende liefde van Christus staat altijd in het kader van het heden. Heden. Indien gij dan zijn stemmen hoort, verhard uw hart niet, maar laat u leiden. Laat u met God verzoenen. Kijk, we hebben het evangelie, kunnen we niet vrijblijvend preken. Maar zodanig dat zielen die ter dode toe wankelen, een weg der ontkoming wordt aangewezen. Niet vrijblijvend, maar bewegend. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen mensen tot het geloof. Dat was een beweging des geestes. Dat is geen wettische beweging. Vliet de komende toren. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen mensen tot het geloof. Niet door een vrije wilsdrijving, niet door een beroep te doen op een vrije wil die niet bestaat, niet door een doperse drijving, maar door, en niet, dat moet ik er ook bij zeggen, niet door schijnliefde, maar God kijkt er dwars doorheen hoor. Hij neemt geen schijnliefde aan. Maar door de bewegingen en kracht des geestes, door het woord onze Gods. Paulus zegt, mijn reden is verachtelijk, zegt hij. Hij zegt, maar ik heb onder u geweest in de betoning des geestes en der kracht. Hoort u het? Paulus was geen welsprekend prediker. Maar hij was, zijn woorden waren wel met kracht. Zijn spreken was verachtelijk, doch zijn brieven waren krachtig. en verachtelijk. Dat moet u zo verstaan. Het was geen welsprekend man. Nee. Tegenwoordig dan gaan ze naar de kerk om een welsprekende dominee te horen. Maar die welsprekende dominees, dat zijn meestal mensen die veel spreken en toch niks zeggen. Mooi eens opletten. Dan kom je uit de kerk en dan zeg je, wat hebt hij nou voor wezenlijks gezegd? Ja, moet die dominee niet de schuld geven dat er niks in je ziel blijft haken? Zo bedoel ik het niet te zeggen. Nee. Je zit er voor je eigen kosten. Als je onbekeerd bent, dan zit je niet voor de kosten van die dominee, nog voor de kosten van de kerkenraad, maar dan zit je daar op eigen kosten. En als je bekeerd bent, als je ziel gered is, als je als een ter dode toe wankelende door de Heer Jezus gered ben geworden, geliefde, dan zit je daar op kosten van Christus. Dat is zo'n gelukzalig leven. En daarom staat er in het woord wel gelukzalig. Ten aanzien van de kinderen Gods. Die worden het wel gelukzalige volk van God genoemd. Ja. En die krijgen een drijfveer, geliefde. Een drijfveer, een geestelijke drijfveer. Die hebben ze zelf niet verzonnen. Nee. Kan je ook niet kopen hoor. Nee, die hebben ze van God ontvangen. Hè? Die inwoning des geestes, dat is de drijfveer. En de liefde van Christus, dat is de drijfveer. En in dat kader zegt Paulus, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen mensen tot het geloof. Ja, door de kracht en de bewegingen des geestes, door het woord onze Gods. En die schrik des Heren moet gepredikt worden, geliefde. Opdat dode zondaren worden opgeschrikt en uit hun doodstaat en hun doodstaat gewaar worden. Hè? Maar dan moet ik er gelijk wat bij zeggen. Er is een ontwaking der wet. Maar dat is nog geen opstanding uit de geestelijke dood. Nee. Als je gewaar wordt dat de bloedwreker achter je aan zit, ben je nog niet in de vrijstaat. Zij er goed aan denken. Ontdekking is nog geen verlossing. Tegenwoordig willen ze dat beweren, maar... Dat is de dood in de pot. Dat is om de kerk draaiende te houden. Om de mensen zoet te houden. En om de mensen slapende te houden. Dan ga je zo preken. Dan zeg je, nou als je al een beetje ontdekt bent, dan ben je al wedergeboren. Want dat hebt de mens niet van zichzelf. Nou, dat moet je in Judas vragen. Dat moet je in Judas vragen. Die ligt nou in de hel. Dat moet je aan die rijke man vragen. Die ligt nou in de hel te branden. Die zullen nu zeggen, je moet echt door Christus verlost worden. En ontdekking is eeuwig tekort. Dus die schrik des Heren, geliefde, die moet gepredikt worden. Opdat dode zondaren worden opgeschrikt, worden ontwaakt. Maar als de Heren ons bedeelt met de roeping om degene die ter dode toe wankelen te redden, dan zal hij er zelf voor zorgen, want kijk, daarom zegt Paulus. Hè? Paulus zegt, ja, wij apostelen, wij kunnen zaaien, hè? Wij kunnen nat maken, maar we kunnen niet de wasdom geven. Dat kan God alleen. Dus als de Heere ons met die roeping bedeelt, in het kader van onze tekst van overdenking, dan zal hij er zelf voor zorgen dat er zondaren daadwerkelijk gered worden van het eeuwige verderf. En dat is nooit op de manier zoals nu vele predikanten preken, de maker achter de zaaikaspan. Ja. Heb je er wel eens over nagedacht? De maker achter de zaaikar. Moet je ergens indenken. Wat levert dat voor vruchten op? Allemaal kaf. Stro. Hout, hooi en stoppelen. Maar geliefde, tenslotte bevat onze tekst ook nog een ernstige waarschuwing. Voor degene die een Eli-houding aannemen. Nou, Eli deed net alsof zijn neus bloedde omtrent zijn hoererende zoon, Hofni en Pinaas. En tot de zulke komt de tekst van overdenking, het middenstuk, wanneer hij zegt, ziet, wij weten dat niet, zal hij die de harten weegt dat niet merken. Eli die liet al die hoererende vrouwen zonder waarschuwing verloren gaan en zijn eigen zonen erbij. Wanneer gij zegt, ziet, wij weten dat niet, zal hij die de harten weegt dat niet merken, die uw ziel gadeslaat, zal hij dat niet weten, want hij zal een, Hij zal de mens vergelden naar zijn werk. Hoe kan het bestaan dat geen dominee in onze dagen zijn stem verheft tegen het afvallige reformdom in onze dagen? Is men te vroom voor geworden? Hoe is het in... Ik heb dominees horen zeggen, weet je wat ze zeggen, daar zijn wij al lang mee klaar, met andere woorden. Maar dat is de taal van de fariseer, wist je dat? Wist je dat? Ze zijn er te vroom voor geworden. Deftige preken houden. Ja, ja. Hoe is het in de wereld mogelijk dat de tucht schandelijk achterwege gelaten wordt jegens al die mijnedige ambtsdragers die de leer van Christus verbasteren en de waarheid verdraaien tot hun eigen verderf? Hoe is het in de wereld mogelijk dat de SGP maar door kan blijven marchanderen in de politieke marge ten koste van de heilige wet Gods? Een geliefde, het woord spreekt een goddelijk wee uit over degenen die meeheulen en meeveinzen met de vijanden van Christus en met vreemd vuur de ware godsdienst in discrediet stellen. Zal hij die de harten weegt dat niet merken? Zal God het niet zien en zoeken? Zal hij die uw ziel gadeslaat het niet weten? Want God zal de mens vergelden naar zijn werk. Geliefde, godsdienstbedrijf is werkelijk en waarachtig geen spelletje. Daar de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen? Doch ik moet er wat, ik ben nog niet klaar. Dan zal de Heere zal een iegelijk vergelden naar zijn werk, doch de rechtvaardigen die worden geoordeeld naar het werk van Christus. Daarom worden ze vrijgesproken. Niet omdat zij het zo goed gedaan hebben, maar omdat Paulus zegt niet, ik heb de strijd goed gestreden. Nee, hij zegt, dat heeft de Heer Jezus voor me gedaan. Hij zegt, ik heb wel de goede strijd gestreden. Ja, het is maar voor de verstaander. De rechtvaardigen zullen geoordeeld worden naar het werk van Christus. In de tijd zullen zij vaderlijk gekastijd worden, omdat zij kinderen zijn en geen bastaarden. Maar bastaarden zullen geoordeeld worden naar hun eigen werken, omdat die voor God niet kunnen en zullen bestaan. Mijn geliefde, bent u al gered en als een dode uit het graf opgewekt. En voor degenen die dat kennen, die dat geestelijk kennen, die gered zijn geworden vanuit het vonnis der wet, door de weg van het recht, uit soevereine genade, de zulke ontvangen de roeping van onze tekst. Daar hoef je niet het bijzondere ambt voor te ontvangen, dat geldt voor het ambt aller gelovigen. Red degene die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ten dode als gij u onthoudt. En voor de wetgeleerden in ons midden die zich van de domme houden, klinkt het goddelijke bevel, ga heen en doe gij desgelijks. Toen was die wetgeleerde uitgepraat. Hij had een vrome vraag, wie is dan mijn naaste, net of dat hij dat niet wist. Hij wilde zichzelf rechtvaardigen, omdat Christus hem ontdekte aan zijn nalatigheid, want de zonde van nalatigheid, geliefde. Een hoop mensen die beroepen zich op de... Ze zeggen, ja, maar dat weet ik niet. Maar onkunde zou je verdoemen. Je onkunde breng je in de hel. God heeft ons goed geschapen in ware kennis. We waren geen domme mensen in het paradijs. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Een beroep op onkunde is geen excuus. Een beroep op onbekeerdheid is volstrekt ongeldig. Ik heb ons nog geschreven ten aanzien van echtscheiding. Dat ouders hun kinderen dienen voor te gaan in alle godzaligheid. En dan hoor ik wel eens ouders zeggen, maar ik ben zelf onbekeerd. Hoe kan ik dan mijn kinderen voorgaan? Dat is geen excuus, dat is niet geldig. Er heeft geen mens het recht om onbekeerd te zijn. Onbekeerd zijn wordt tegenwoordig als een recht beschouwd. Maar dat is een fatale vergissing, geliefde. Dat is een fatale vergissing. Het offer van Christus is zo genoegzaam. Voor wel 1000 werelden. Je hebt geen recht om onbekeerd te zijn. Want het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Of zeg je met K in, mijn zonden zijn te groot dat ze vergeven worden. En onder die wet leefden ook die wetgeleerden. He, die komen altijd met van die subtiele, gemene vragen. Hij wilde Christus op zijn woord vangen. Maar Christus, die hanteert het geestelijke Aikido. Aikido, dat is een vechtsport. En daar schakel je je tegenstander uit met de krachten van je tegenstander. Niet met je eigen kracht. Met de krachten van je, met de wapens van je tegenstander. Dan buig je die vuist om die voor jou bestemd is. Die buig je om en die laat je in zijn eigen gezicht terechtkomen. Dat is geestelijk ook zo. Dat doet de Heer met deze wettische mensen. Dat doet de Heer met al die fariseeërs. Dan zegt hij eens en dan heeft hij het achtvoudige wee uitgesproken tegenover dat Sanhedrin. En dan zegt één zo'n wetgeleerde: Heere, gij doet ons oneer aan. Wat, zegt de Heere? En dan komt er weer een wee overheen. Maar geliefde, van nature hoeven we geen fariseërs te worden, want dat zijn we al. Maar ik zei je vertellen, die zondaar achter in die tempel, die kon wel die fariseër, maar die fariseër kon niet die tollenaar. Dat is nou het verschil. Jacob kon wel Esau, want daar had hij zich voor uitgegeven. Dat kent al Gods volk hoor. Maar Esau kende Jacob niet. Nee. Hij had ook niet wat Jacob had. Jacob zegt, Esau zegt, ja maar Esau, Jacob, hè, toen die meer ontmoette daar bij Peniel. Hij zegt, kijk eens naar mijn manschappen, allemaal sterke kerels. Kijk eens naar mijn leger, kijk eens naar mijn bezit. Hij zegt, ik heb zoveel man. Ik ben uitgebarsten in menigte. Maar weet je wat Jacob zegt? Doe mij geen moeite. Doe mij geen moeite, broeder. Ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. Hij zegt, ik heb niet veel, ik heb alles, jongen. Ik heb alles. Ik heb alles verloren, doch Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Maar tot degene die onder de wet verkeren, klinkt het goddelijke bevel. Ga heen en doe gij desgelijks. Uitgepraat. Toen was die wetgeleerde de wet uit handen geslagen. Toen was die wetgeleerde naakt aan de dijk gezet. Maar hij viel er niet mee aan Gods kant. Hij viel er niet mee voor de voeten van de Heer Jezus op genade of ongenade. Maar hij ging net als Judas Iscariot naar zijn eigen plaats. Kijk, die wetgeleerde die verkeerde in een waan dat hij ontslagen was van de plicht, van het gebod. Hè, maar kijk, deze tekstwoorden die kunnen in vele opzichten tot ons komen. Ja. Want de wet die heeft ook het recht om deze tekst te hanteren. En Christus die antwoordt die wetgeleerde, ga heen, doe gij desgelijks. Vat je dat nou wat ik hier zeg? Want de woorden van Christus zijn een doodsteek voor de oude mens. Die wetgeleerde die stierf niet aan die oude mens. En daarom waren deze woorden tot zijn eeuwige verdoemenis. Omdat hij dat ga heen en doe dat niet in Christus zocht. Vat je dat nou? Hij had voor Christus moeten neervallen in het stof en dan had hij moeten uitroepen, Heere, doe gij het in mij en doe gij het aan mij. Ja. Ik zal u vertellen, geliefde, de oude mens onder de wet doet nooit wat de barmhartige Samaritaan deed om zijn gewonde naaste op te nemen. In natuurlijk opzicht niet, in geestelijk opzicht niet, want hij doet het altijd met zelfliefde en eigen bedoeling. Maar die barmhartige Samaritaan, die vervulde de wet van Christus. En als type van Christus, hè, hebben we u daaruit verklaard hoe Christus de zijne redt vanuit het vonnis der wet. En die barmhartige Samaritaan, hè, die bracht die gewonde naaste naar het hospitaal. Waar plaats is voor gewonde zielen die ter dode toe wankelen, geliefde. En dat is hieronder het woord. Hieronder het woord is de werkplaats van de Heilige Geest. En er is nog plaats, namelijk bij God. Wie slecht is, keren zich herwaarts. En wie dood is, horen het evangelie van vrije genade uit de mond van Christus. En die leeft,
en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. En dan voegt hij eraan toe, het zal waar en zeker zijn. De Amen, dat is Christus, hè? De Amen, het begin der schepping Gods, zegt, het zal waar en zeker zijn. Het zal goddelijk waar en goddelijk zeker zijn. Wat? Ik heb de sleutels der hel en des doods. En dan gaat ook die bruidskerk roepen. Daar heb je de vrucht van de woorden van Christus. Want Christus spreekt met ter daad. Met ter daad. Zijn woorden zijn daden. En dan gaat ook die bruidskerk roepen. Met de geest. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Amen. Lieve heren, dat we daaronder verzadigd mogen worden. Onder dat woord, onder dat rijke evangelie van vrije genade. Waarin gij uzelf komt uit te stallen. Waarin gij uzelf komt te verheerlijken voor verloren zielen, die ter dode toe wankelen, ja, die ten dode gewankeld zijn in het paradijs, door die diepe val die we gemaakt hebben, door te luisteren naar de duivel in plaats van op uw woorden te letten. Ach, lieve heren, dat gij ook in onze dagen, konnen mocht het zijn ook onder ons, ten dode toe wankelende zielen, die het leven niet meer in eigen hand kunnen houden, levend te maken op uw woord. En dat ze mogen hopen, en dat ze mogen geloven, en dat ze door de liefde gedreven mochten worden, door de waarheid overtuigd, overbogen, door de waarheid overwonnen. Want gij zegt het in uw woord, als de waarheid u zal vrijgemaakt hebben, zult ge waarlijk vrij zijn. Heere, u bent zelf de waarheid. En wij zijn leugen. Maar als uw waarheid gaat zegevieren, o Heere, dan moet de leugen wijken. Mocht gij ons overwinnen, inwinnen en overwinnen, door uw almachtige genade, middels de prediking van het woord. Gedenk ons als we van hier gaan en ook degene die blijven. Heere, mocht gij met ons zijn, met ons gaan en ons staan. En mocht uw oog op ons zijn, want we zijn zo blind in zemelswegen. We kennen nog voorwaarts, nog achterwaarts. O lieve Heere, wees gij ons een vurige muur rondom. We kunnen onszelf niet bewaren. We kunnen niks, alleen maar zondigen. Maar wees gij ons tot een zondervernieler, o Heer Jezus Christus. Uw naam ter eer, om Jezus wil. Amen. Geliefde, laten we nog zingen. En straks, als u dat mag kennen, als uw ziel gered is, mag u altijd zingen. Hoef u nooit meer op te houden met zingen. Psalm 33, de grote schepper aller dingen, 7e vers, ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht en wat er verder volgt, het 7e zangvers van Psalm 33.
De grote schepper. Niets is bedekt. zijn goddelijk ogen op het mensdom neer.
Laten we eindigen met de zegenbede, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.